Twee weken geleden is er een man aangespoeld op een van de Nederlandse Waddeneilanden. Hij kreeg de bijnaam astronaut. In deze podcast zoek ik het antwoord op de prangende vraag: wie is de astronaut? En hoe kan een mysterieuze man zonder naam of persoonlijkheid zo ontzettend tot de verbeelding spreken? Dit is De Zaak Astronaut. Vandaag de grootste familie van Nederland.
Van die tiplijn. Ik sta hier al anderhalf uur. Heb je dat in de gaten? Ik vind dit geen stijl. Ik heb dit ook nog nooit meegemaakt.
Dit is Gabriella Agron. Ze staat voor mijn voordeur en is vastberaden om te blijven.
En jullie komen niet bij mij terug.
Ze heeft mijn adresgegevens bij een oud werkgever weten te ontfutselen.
Blijf inspreken. Wij zijn familie. Ik ben familie van die astronaut.
Familie?
Hallo, met Herman.
Hey, Herman, met mij. Even iets heel vreemds gebeurd. Er stond net een hysterische vrouw bij mij op de stoep. Die, ja.
Ben je oké? Gaat het goed?
Nee, het is prima. Maar ze was hier voor de astronaut. Omdat ze denkt dat hij haar halfbroer is en ze hem per se wilde spreken.
Jeetje, oké.
Ja.
Blijkbaar had Gabriella meerdere keren gebeld naar de tiplijn, maar waren haar berichten vanwege de overweldigende respons nog niet beluisterd. Dat verklaart waarom die vrouw voor mijn voordeur stond.
Ja, hallo, met Gabriella Agron. Ik bel jullie omdat ik weet wie de astronaut is. Ik heb een belangrijke tip. Het is namelijk mijn halfbroer. Ik kan het onderbouwen, dus ik zou het prettig vinden als jullie mij terugbellen. Nou, bon, ik hoor heel graag van jullie. Bedankt.
Ja, joh, hier moet je zijn.
Nou, kom erin, in mijn nederige stulpje. De thee staat overigens te trekken. Wees niet bang. Er is genoeg. Ik heb overigens ook iets lekkers gebakken. Komt straks.
Gabriella draagt een lange zwarte jurk en heeft een enorme ketting met een tekst in Hebreeuws schrift om haar nek hangen. Er hangt een zware etensgeur in huis, alsof ze de afzuigkap nooit aanzet. In haar woonkamer mengt die geur zich met indringende wierook. Het staat hier vol met beeldjes, kandelaars en prenten uit verschillende culturen. Maar het meest opvallende in deze kamer is de paarse muur naast Gabriella's bank. Die muur is behangen met foto's. Geen knusse lijstjes, maar een chaos van tientallen over elkaar geplakte Polaroids.
Dit zijn ze allemaal hoor. Dit is mijn wall of fame. Kijk, nou hier bijvoorbeeld, om maar te beginnen. Dit was echt helemaal in het begin met Joni. Ja, oh Ilona. Oh, dat was zo'n leuke ontmoeting. We hebben op een tandem gezeten. Was hartstikke fijn in de bossen bij Amersfoort.
Zijn de vele gezichten een testament van een rijk sociaal leven? Gabriella staat op alle foto's vooraan. Zij houdt de camera vast. Als ik beter kijk, zie ik dat alle gezichten een overeenkomst hebben. Dezelfde frappante neus. Als ik vraag wie de mensen op de foto's zijn, krijg ik een verrassend antwoord.
Je ziet het. Ik kan over iedereen wel hele verhalen vertellen. Maar dit zijn al mijn broers en zussen. Ja, halfbroers en halfzussen, maar dat maakt voor het gevoel maakt dat niet uit. Dit zijn allemaal kinderen, zoons en dochters van Gerard Braun.
Ruim 50 kinderen die zijn verwekt met donorzaad van de omstreden.
Ja, ik vind het echt een man met een grootheidswaanzin.
Pas in 2014 bleek dat zijn administratie.
Iedereen heeft recht om te weten wie zijn biologische ouders zijn.
Je denkt te weten wie je bent. Nou, en dan komt dat nieuws en dat komt binnen.
Gerard Braun was een dokter die in de jaren 80 en 90 een van de grootste spermaklinieken van Nederland runde.
60 halfbroers en zussen.
Zo'n 6000 vrouwen raakten zwanger in die kliniek. Jaren later werd bekend dat hij tientallen met zijn eigen sperma had geïnsemineerd.
Een spermadonor bij donorklinieken.
Het is onbekend hoeveel nazaten hij verwekte. De familie groeit nog steeds.
Ja, ik ben eigenlijk de spil in het geheel. Ik hou die hele familie bij elkaar. Ja, ik hou een Facebookgroep bij. Een stamboom. Weet je, het leuke is met zo'n stamboom. Die zie je meestal naar beneden of naar boven gaan. Nou, die wou ons die tijd maar uit in de breedte. Wekelijks stuur ik een nieuwsbrief. Allerlei leuke weetjes. Ook ben ik natuurlijk het aanspreekpunt, hè. Zowel voor de media, maar misschien nog wel belangrijker voor de mensen die nieuw komen in de familie. En dan ga ik er naartoe. Dan scheur ik erheen met mijn kleine autootje. Iedereen heeft diezelfde blik. Die blik van herkenning.
Ja, maar als ik het goed begrijp, denkt u dat de astronaut, dat er ook eentje van Braun is? Begrijp ik dat?
Nou, denken, dat kunt u wel vragen, maar ik weet het. Weet je, er is geen twijfel over mogelijk. Nee. Dus ja,
Ik zie dat Herman teleurgesteld is. Hij dacht een direct familielid te pakken te hebben en niet een halfzus die hem nog nooit heeft ontmoet. Als hij vraagt naar het substantiële bewijs voor Gabriella's bewering, trekt ze een dikke stapel fotoboeken uit de kast. Terwijl ze er doorheen bladert, lijkt ze te worden overweldigd door de ene naar de andere herinnering. Ik zie dat Herman zijn best moet doen om zijn ongeduld niet te laten blijken.
Ik ben geboren als Karin. Dochter van alleenstaande moeder. En ik heb eigenlijk altijd al het gevoel gehad, ook als klein kind, hoe klein ik ook was, waar hoor ik bij? Ik was altijd zoekende. Ik voelde die verbondenheid eigenlijk nergens.
Gabriella legt uit dat ze na haar studie in een kibbutz in Israël is gaan werken, daar met een Joodse man trouwde en vervolgens een lang en moeizaam bekeringsproces startte om zelf Joods te worden. Niet veel later scheidde ze van haar man en werd ze zen-boeddhist in een klooster in Uden. Gabriella bladert naar een pagina waar ze met ontbloot bovenlijf en een doek om zich heen gewikkeld tussen een volkstam in Senegal staat. Ze heeft veel gezien van de wereld.
Nou, toen ben ik bij de Bhagwan gegaan. Ik ben zelfs naar Amerika gegaan daarvoor. En het voelde helemaal goed. De kleur oranje stond mij ook echt heel goed. Dat is echt mijn kleurtje. Ik kan het nu niet meer aan, want de herinnering is... Het is toch nog te pijnlijk. Want er kwam daar een vrouw en ik voelde meteen... Dat is echt een ouderwetse antisemiet. Nee, ik kan daar niet blijven dan. Ja, en dan... zo blijf je zoeken.
Waarom zou deze vrouw zich nergens thuis voelen? Vraag ik me af. Wat maakt haar zo zoekende? Ik merk op dat ze met dezelfde vastberadenheid in al die verschillende levens is gestort als hoe vastberaden ze voor mijn voordeur stond.
Ja, en nu, het voelt nu gewoon helemaal goed. Ik ben gewoon helemaal op de plek waar ik moet zijn. Ik ben een bruggenbouwer, verbinder van deze hele familie. Ze noemen me ook wel de mama of de grote zus van de grootste familie van Nederland. Want dat zijn we. Weet je, we zijn met veel en het groeit maar.
Uiteindelijk laat Gabriella ons haar bewijs zien. Een collage. Foto's van zichzelf, van haar halfbroers en haar halfzussen. Een uitgeknipte krantenfoto van de astronaut zit in het midden geplakt. Echt substantieel bewijs is het niet te noemen, maar ik moet toegeven, de gelijkenis is treffend.
Hier zie je het heel duidelijk. We hebben allemaal datzelfde neusje. Dus ik hoop dat we gewoon gauw een DNA-test kunnen laten doen. Dat is bij alle broers en zussen, heeft dat zoveel antwoorden gegeven. En ik wil hem gewoon ontmoeten. Ik wil erbij zijn. Ik wil erbij zijn als hij die test doet. Ja, dat zou ik toch wel erg op prijs stellen.
Als we weer naar de auto lopen, is Herman erg stil. Ik zie dat hij twijfelt over Gabriella's voorstel. Mij lijkt het een goed idee om zo'n DNA-test op te zetten. Maar ik weet ook dat je zoiets niet zomaar doet.
Ik bedoel, iedereen ziet natuurlijk dat die vrouw en de astronaut, dat die sprekend op elkaar lijken. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar ik denk dat het moeilijk gaat worden om mijn chef ervan te overtuigen dat we een DNA-test moeten doen. Uh-huh. Alleen maar gebaseerd op mijn voorgevoel of zo. Dat gaan ze natuurlijk niet doen.
Herman heeft een punt. Omdat hij nog wat meer zekerheid wil hebben voordat hij bij zijn baas aanklopt, wonen we een van de uitjes bij die Gabriella ieder half jaar voor haar grote familie organiseert. Daar hopen we te horen of de andere halfbroers en zussen ook denken dat de astronaut een van hen is.
Hey, hallo. Fijn dat jullie er zijn. Welkom. Hoi. Babette.
Hoi.
Gabriella heeft een buurthuis in een buitenwijk van Utrecht afgehuurd. Als we halfzus Babette volgen en de feestruimte binnenkomen, staan de mannen en vrouwen van uiteenlopende leeftijden te kletsen aan staattafels. Door de ruimte staan oud-Hollandse spelletjes verspreid en aan een waslijn bungelen onaangeraakte plakjes ontbijtkoek. De broers en zussen lachen zo enthousiast dat ik zelf zin krijg om een potje mee te sjoelen. Herman en ik gaan aan het tafeltje staan waar Babette met halfbroer Kenneth in gesprek is. Hij is 21, zij 35. Hij heeft een Surinaamse afkomst en woont in Zeeland. Zij heeft een Duitse achtergrond en woont in de Randstad.
Ja, heel duidelijk.
Ja, kijk die neus.
Heel duidelijk.
Dat zie je meteen, toch?
Dat is wel overduidelijk.
En ook een beetje de ogen.
Dat dicht geknepen bedoel je?
Ja, dat is een beetje zo.
Als ik de foto van de astronaut laat zien, merken zowel Babette als Kenneth zonder enige twijfel de gelijkenissen op.
En sinds een bijeenkomst zoals vandaag, doen jullie dat vaak met elkaar? Of is dat hoe vaak gebeurt dat?
Ik denk één
keer per half jaar?
Ja.
Verschilt een beetje.
Ja, het ligt een beetje aan hoeveel tijd iedereen heeft. Maar ja. we spreken elkaar wel regelmatig. In een appgroep doen we dat heel vaak. Ja. De familie heb groot met allemaal gifjes. En
heel veel gifjes, dat is het vooral. Ja.
De familie is natuurlijk heel groot. Dus we hebben dan ook nog een appgroep voor de jongere generatie die er dan bij komt.
En ja.
Ja, dat is,
dat is ook wel fijn. Dat is iets meer dan gewoon de leeftijdsgenoten bij elkaar. Ja. Dus het is zo uiteenlopend allemaal.
Als ik Babette en Kenneth vraag waar Gavriella uithangt, wijzen ze naar de keuken van het buurthuis. Daar vind ik Gavriella. Ze zit samen met een kleine vrouw aan een ronde tafel.
Oh, look at this. Oh, this was it. We were in the pipe in Amsterdam. You ever went to Amsterdam? Look at the noses. That's your nose. You see yourself, hè? You see yourself when you look at this. Ja.
Gavriella bladert door een plakboek. De vrouw die naast haar zit heeft een Indiaas uiterlijk.
Het is zo gezellig. Maar, dit is Shanti. Die weet eigenlijk net dat ze familie is van ons. En ik ben haar gewoon een beetje zo aan het voorstellen aan de hele familie. En ik heb ook speciaal daarvoor... Ja, ik zag jou al kijken van wat heeft ze aan, dat malle mens. Maar ik heb een speciale sari gekocht. Ik heb het online tweedehands besteld. Want als ik hoor... Hoeveel geld ze daarvoor vragen voor zo'n sari, dat is belachelijk. Want in dat land krijgen ze er niet zoveel voor, hoor. Nee, het is terrible wat dit doet to people in your country.
Op de tafel staat een soort rijstpudding. Gavriella biedt mij en Herman meteen een hapje van haar authentieke Indiase keer met safraan en kardemom aan.
Eten verbindt. Eten met elkaar, samen eten en voor elkaar koken, dat verbindt. Dus ik heb een heerlijk Indiaans toetje gemaakt.
Als ik vraag waarom Gavriella en Shanti zich niet bij de rest van het feestgedruis hebben gevoegd, valt het even stil.
Ja. Ja, maar god, ik wil hier ook eigenlijk. Ik wil hier eigenlijk niet echt over uitweiden. Het komt erop neer. Zijn wat spanningen. De opkomst is, ik had jou verteld, er komen echt, nou, honderden mensen. Nou, het zijn er amper 30. Ik ben erachter gekomen, ongeveer een week geleden, dat ze een week daarvoor met, nou ja, laten we zeggen, ongeveer de helft van de hele familie naar Dierenpark Emmen zijn geweest. Zonder mij. Nou ja, dat... Als zij lekker hun gezellige grapjesuitjes met elkaar willen doen, dan moeten ze dat lekker zelf weten. Maar voor mij is dit niet waar familie over gaat. Dus ik wil haar beschermen tegen dat hele jolige gedoe. Ik ga haar niet loslaten in dat baganaal. Want er zijn gewoon een paar mensen en die zien deze connectie die we hebben. Zien ze als een grapje, gewoon als een onbeduidend dingetje. Terwijl dat is wat ik Shanti mee wil geven. Dat is wat ik wil dat ze als eerst ziet van deze familie. Dat de zorgzaamheid is. De betrokkenheid bij elkaar.
Hoe moeten we het zeggen? Ze is erg betrokken. Ja.
Erg betrokken.
Ja, ze doet erg de best.
Ze is heel erg de best. Ja. Ze doet heel erg de best.
Ja. Ze is ook veel aan het koken de laatste tijd.
Ja. Ze is, trouwens, hebben die kom met rijspudding gezien?
Ja.
Oké. Okay.
Heb jij dat gezien?
Ja, dat heb ik gezien. Oké, ze probeert Shanti een beetje in te palmen, omdat ze Indiaas is.
Dit doet ze dus elke keer. Ze heeft voor mij, ik heb een Duitse achternaam, Müller. Toen ik voor het eerst kwam, heeft ze Berliner bollen gemaakt. Ik ben letterlijk nog nooit in Duitsland geweest.
Als ik vraag waarom Babette, Kenneth en het merendeel van de halfbroers en zussen 2 weken geleden zonder Gavriella hebben afgesproken, zegt Babette dat Gavriella niet altijd de makkelijkste is.
Ja, ik ga er maar gewoon heel eerlijk over zijn, maar ik heb het gewoon echt niet zo met Gavriella. Ik vind haar gewoon vrij ingewikkeld, ja. Overheersend en ze houdt gewoon totaal geen rekening met de emoties die hierbij loskomen. Er zijn gewoon best wel veel mensen die het heel ingewikkeld vinden om in deze situatie soort van vast te zitten. Ja, ik persoonlijk ook. En dat ziet zij niet of zo. Daar heeft ze gewoon helemaal geen oog voor. En zij is gewoon van, nee, wij zijn een nieuwe familie en je doet mee. Volle bak.
Ze neemt zoveel ruimte in. Laatst stuurden ze allemaal mailtjes midden in de nacht. Omdat iemand iets had gezegd op Facebook. En daar was ze het niet mee eens. En dan allemaal boze berichtjes sturen. Maar dan de volgende dag wel heel lief. Allemaal van die hartjes sturen in de groep. Ik denk gewoon dat ze niet zo goed begrijpt dat ze over grenzen heen gaat. Dat niet iedereen behoefte heeft om elkaar 3, 4, 5 keer per jaar te zien.
Ja. Ik zou deze mensen nog uren kunnen uithoren over Gavriella. Aan haar eigenaardige gedrag is zo een hele podcast op te dragen. Maar we zijn hier voor de astronaut. En Herman is inmiddels ook overtuigd. Een paar dagen later volgt er goed nieuws. De baas van Herman heeft het afnemen van een DNA-test goedgekeurd. We zoeken Gavriella weer op in Hoorn. Dit keer om haar DNA af te nemen. Maar als Herman en ik Gavriella's huis bereiken, staat er een cameraploeg van een regionale omroep voor de deur. Ze zeggen te zijn uitgenodigd om het bijzondere DNA-moment vast te leggen.
Ja, nou kom erin. Ik geef jullie...
Gavriella is volledig in het wit gekleed. Geen sari of Hebreeuwse ketting dit keer. Terwijl een collega van Herman alles klaarzet voor de DNA-afname, vraag ik hoe het met Shanti gaat.
Shanti, ja. Ja, dat is... Ik was het alweer bijna vergeten, weet je dat? Die Shanti, god, ja, nee, daar was geen klik. Nee, het was al tijdens dat feestje dat ik dacht... Waarom zeg je niet even dat het je goed smaakt? Dat rijsttoetje, weet je wel, wat ik had gemaakt? Was ontzettend goed gelukt. Ik heb er uren voor in de keuken gestaan. Ik heb die saffraan moeten zoeken, die kardemom moeten zoeken. En het is ook hartstikke duur, weet je dat? Saffraan is hartstikke duur. Nou ja, goed. En ze kon het niet... Ze bleef trouwens ook mijn naam verkeerd uitspreken. En dat getuigt gewoon van niet goed luisteren. Maar goed, kijk, daar hangt ze. Kijk, ze blijft natuurlijk onderdeel van de familie. Ons DNA is niet te ontkennen. Maar ik hoef die vrouw niet meer te zien. Nee, dit was hoofdstuk Shanti. Ik heb die selfie aan mijn muur hangen. Dan is het voor mij ook sloes.
Ineens begrijp ik Kenneth en Babette's frustraties. Gavriella speelt een spelletje van aantrekken en afstoten. De Polaroid-foto's aan haar muur zijn geen testament van een rijk sociaal leven, maar lege gebaren. Dan gaat de bel.
Hoi, Helma ben ik. Hoi, ik ben de moeder van Karin. Wat leuk zeg.
De vrouw die komt binnengestormd blijkt de moeder van Gavriella te zijn, die vroeger Karin heette.
Ja, ik was in de buurt. Ik heb ook cake meegenomen, maar Karin doet een beetje flauw, hè? Mag niet naar binnen. Wauw, een hele cameraploeg. Licht, geluid. Hoi, jij doet licht. Oeh, wie is deze leuke lange man die je voor mij vanmorgen wilde houden?
Herman.
En? Regisseur of zo?
Regisseur.
Oh, recesseur. Ja. Dat verschil dat tussen regisseur en regisseur.
Politieonderzoek.
Gavriella is opeens één geworden met het behang. Ik heb haar nog niet eerder horen zwijgen. Ze kijkt naar haar moeder met een mix van frustratie en kinderlijke begeerte. Dan denk ik terug aan de plakboeken. Gavriella vertelde me dat ze is opgevoed door een alleenstaande moeder, maar ik heb niet één foto van deze vrouw voorbij zien komen.
Is het nou moeilijk, zo'n politieonderzoek? Zo dat je even het kaf van de sporen moet onderscheiden?
Nee, nou ja, dat kan wel lastig zijn. Ja. Maar ja, het verschilt een beetje.
Ja, verschil.
Moeder Helma zet de hele kamer naar haar hand. Ze weet Herman met haar geflirt aan het stotteren te krijgen en zet Gavriella direct na haar DNA-afname aan het werk om voor iedereen koffie te maken. Daarna loopt ze naar de regisseur van de cameraploeg toe en verzint direct een interessant uitgangspunt voor een interview met haar.
Karin, lukt het met de koffie?
Ja, kom.
Dan ga ik even met de mannen naar de tuin. Hij begon dus al met dokter Brown. Ik was hartstikke super vruchtbaar, geloof ik, alleen de mannen.
Terwijl Gavriella de vieze koffiekopjes afwast, zeg ik haar dat het me opvalt dat er geen foto's van haar moeder aan de selfiewand hangen.
Nee, dat klopt. Nee. Die zou gewoon niet eens tijd hebben voor een selfie met mij. Die komt alleen opdagen op haar eigen momenten. Ze kon soms gewoon maandenlang verdwenen zijn. Was ineens weer foetsie. Ze komt voor het hoofdgerecht. En dan is ze daarna is ze weer verdwenen. En dan had ze weer een job gekregen ergens in het buitenland. Was ze weer weg. En dan zat ze ineens, kwam ik thuis, zat ze weer dronken op de bank. Weet je wel, was ze weer terug. Ja. Wie moest er toen koken? Wie moest er toen... En wie kon het allemaal niet goed doen? Dat was ik. Ik was gewoon, weet je, dat is dan je moeder. Ja, toen heb ik het contact gewoon jarenlang gewoon stopgezet. Soms moet je het gewoon loslaten.
Gavriella is veel dingen, maar gesloten is ze niet. Zelden kom ik mensen tegen die zo open over kwetsbare onderwerpen durven praten.
Als kind, ik bleef maar vragen naar de identiteit van mijn vader. Weet je, hoe belangrijk dat is om... Het is de helft van jezelf, weet je. Ik herkende me niet in mijn moeder... Uiteindelijk kwam het hoge woord eruit. Het was donorzaad uit een kliniek. Nou ja, toen kwamen die antwoorden. Ze komt zo nu en dan langs. Kan ik er wat afstand van nemen? Het voelt nu alweer oké om bij haar in de buurt te zijn. Het is prima. Het is,
Ik kijk naar de selfie-muur. Opeens zie ik dat het een expositie is van al Gavriella's onkunde. Van een moeilijke vrouw die verwoed poogt een nieuwe familie te creëren. waar men ze steeds weer tegen de borst stuit. De foto's zijn plaatsvervangers voor dat echte contact waar ze zo naar verlangt.
Gek genoeg. Het was mijn moeder die kwam met die foto van de astronaut. Dat is toch wel bijzonder, hè? Kijk dat neusje, zei ze. Kijk dat neusje.
En wat vind je zelf? Herken je jezelf in de astronaut?
Ja. Ik zie zijn blik en dan denk ik, ja, die blik die had ik ook. Het was gewoon al die vragen en je weet niet waar je vandaan komt. Het is een deel van jezelf en je weet het niet. Daarom wil ik er zo graag bij zijn, weet je wel, met die DNA-test. Het is zo bijzonder. Het is belangrijk. Het zal voor hem een heel moeilijke dag zijn. Weet je, ik weet het gewoon nog heel goed.
Ik heb met Gabriella te doen. Als Herman en ik weer op de stoep staan, zeg ik hem dat ik denk dat het een ontzettend mooi idee is om een ontmoeting te organiseren tussen de astronaut en Gabriella, los van de uitslag van de DNA-test. Zij verlangt naar verbinding, maar hij moet ook eenzaam zijn.
Dat is denk ik wel te organiseren. Maar ja, je moet wel een beetje oppassen dat je je niet te veel laat meeslepen, hè, door de verhalen van al deze mensen.
Ik vind het een reuze spannend, maar ik ben ontzettend blij dat jullie dit voor elkaar hebben gekregen. Echt, ik had er vertrouwen, moet ik heel eerlijk zijn.
Een paar dagen later loop ik met Gabriella door de gang van het Veldman ziekenhuis. Wij mogen zometeen, aan de andere kant van de glazen wand, getuigen zijn van de DNA-test van de astronaut. Herman heeft ook kunnen regelen dat Gabriella van achter dat glas een selfie met hem mag maken.
Kijk, als je dit nou aan hem wilt geven. Maar pas op hoor. Want het is zelfgemaakt. Nee, wacht even. Het is zelfgemaakte cake. De fondantfiguurtjes die kunnen er zo van afvallen.
Ja? Een raket van fondant prijkt op Gabriella's zelfgebakken cake.
Ik vind het wel heel spannend. Dat kan ik je wel vertellen. Ja. Weet je trouwens zeker dat hij ons niet kan zien?
Het werkt één kant op.
Dat vind ik wel echt heel jammer. Kunnen we daar nog iets aan veranderen?
Nee, dat denk ik niet.
Kijk, oogcontact is heel belangrijk.
Ja, maar ze houden hem achter glas, dus dat...
De astronaut zit aan de andere kant van de muur aan een tafel. Hij tekent. Ik heb hem tot nu toe alleen nog maar op een foto gezien. Maar in het echt is hij net zo opmerkelijk. Buitenaards bijna. Hij lijkt volledig in zijn eigen wereld te leven. Als hij om zich heen kijkt, zie ik een eng soort leegte in zijn ogen. Als de cake voor zijn neus wordt gezet, kijkt hij niet op of om. Gabriella baalt. De astronaut speelt niet mee in haar charme-offensief.
Ja, misschien heeft hij net gegeten. Kan ik nu mijn selfie maken?
Ja?
Oké, nou toch.
De verpleger die het DNA afnam, heeft de kamer verlaten en Gabriella loopt naar de wand toe. Dan gebeurt er iets bijzonders. De astronaut kijkt op en komt naar haar toegelopen. Het is alsof hij merkt dat zij er staat, ook al is het glas geblindeerd. Langzaam legt hij zijn hand op het raam. Gabriella volgt zijn voorbeeld. Ik gis Gabriella's Polaroid-camera van haar stoel en schiet direct een plaatje. Dan laat de astronaut zijn hand zakken en doet Gabriella hetzelfde. Hij gaat weer aan tafel zitten en ook zij draait zich om. In totale stilte verlaten we de ruimte. Ik heb het gevoel dat ik zojuist getuige was van een heel bijzondere ontmoeting. Een week later ben ik onderweg naar Gabriella om de uitslag van de DNA-test mede te delen. Ik ben wat huiverig voor haar reactie, omdat na analyse van de DNA-markers blijkt dat de astronaut en Gabriella niet aan elkaar verwant zijn.
Hey!
We hadden een afspraak.
Nee,
ik dacht dat wij klaar waren.
Nee, klopt ook. Ik heb de uitslag namelijk van het DNA-onderzoek.
Ja, oké, 5 minuten. Ik heb heel even... Ja, kom daar dan maar even voor binnen. Ja.
Gabriella's gedrag verbaast me. Ze wilde toch zo graag een antwoord? Is dit dezelfde vrouw die schreeuwend aan mijn voordeur stond omdat ze zo zeker wist dat ze een familielid gevonden had? Als ik de woonkamer binnenstap, zie ik dat de paarse fotomuur haast helemaal leeg is. Gabriella heeft alle plaatjes van de wand gehaald, behalve de foto die ik van haar maakte. De foto met de astronaut. Er is een connectie zichtbaar op die Polaroid. Het is geen geforceerde selfie met mensen die helemaal niet op de foto willen.
We hebben natuurlijk die DNA-test gedaan, dat
ja,
weet je.
Ja, ja.
Daar hebben we een uitslag van gekregen.
Dat snap ik, ja.
Ja, ik,
kan, ja, je kan lang of kort over zijn, maar het helaas is gebleken dat het DNA van de astronaut niet overeenkomt. Helaas is er geen match.
Hé, dat is nou jammer. Dat is nou jammer. Ja, dat, voor jullie zeker. Weet je, het is, jullie hebben er zo ontzettend veel tijd in gestopt. Dat, sorry, ja, ik kan er ook niet heel veel meer van maken. Maar oké, dank je. Ik vind het wel heel lief dat je het eventjes persoonlijk tegen me komt vertellen. Dat wel. Maar ja, oké.
Gabriella klinkt totaal niet teleurgesteld. Ze lijkt haast een ander persoon. Dan herinner ik me dat we het hier hebben over Gabriella Agron. De Joodse zen-boeddhist in een sari. Die zichzelf al 1000 keer eerder geheel opnieuw uitvond. Mijn blik valt op de paarse muur. Op die ene foto met dat echte contact. Plotseling begrijp ik waarom de uitslag van de DNA-test Gabriella al geen snars meer kan schelen. Waarom het niet uitmaakt dat de astronaut geen familie van haar is. Het ging haar nooit om verwantschap, maar om verbinding. En wat dat betreft heeft ze aan de astronaut in al zijn zwijgen een goeie. Iemand die niet praat kan haar ook niet teleurstellen. Of in de steek laten. De foto van de astronaut blijft daar nog wel even hangen, denk ik zo. Hij zal nooit te dichtbij komen.
Nou, super bedankt voor alles, voor de hele, de ruimte.
Nou, tot ziens.
Ja, wie weet. Ja, sorry ook voor mijn onhebbelijkheden, maar dat heb ik soms. Ik ben ook wel soms gewoon een beetje gek mens. Nou, tot ziens, hè.
Ja.
Doeg.
De astronaut is dus geen kind van spermadokter Gerard Brown. Ook deze tip leidde ons niet naar het antwoord. Het is vreemd om te beseffen dat ik teleurgestelder ben in dit antwoord dan de persoon die naar de tiplijn belde. Ik ben blij voor Gabriella, maar de moed begint me wel in de schoenen te zakken. Gaan we er ooit achter komen wie de astronaut is? Een paar dagen later krijg ik van Herman een filmpje toegestuurd.
En al uw krankheden geneest, want lieve mensen, kinderen van God...
Het is een live registratie van een optreden van gebedsgenezer Robbie Montagne, bekend in heel de Benelux. Op het filmpje is te zien dat Robbie iemand naar voren roept. Ik kan mijn ogen niet geloven als ik zie wie daar op het podium stapt. Het is de astronaut.
Dat is pas sleutel tot God.
In de volgende aflevering vinden we eindelijk een essentiële aanwijzing over het verleden van de astronaut. Robbie Montagne blijkt adresgegevens te hebben van de onbekende man. Het enige probleem? De gebedsgenezer is al een paar dagen spoorloos verdwenen. Langzaam kom ik erachter dat dit iets te maken heeft met het aanspoelen van de astronaut. Ben jij benieuwd geworden naar de wereld van de astronaut? Lees dan ook de roman Astronaut of beluister het muziekalbum. Ga naar www.wieisdeastronaut.nl en duik in het mysterie.